de week op onze rekening dat jullie vorige week zelfs nog voor ons werk gecollecteerd hebben. Waarvoor onze hartelijke dank. In die tijd hebben we inderdaad aardig wat afgereisd. We zijn vorig jaar een paar maanden in Zuid-Afrika geweest. Dit jaar ook alweer een paar maanden. We hebben daar cursussen gegeven in Zuid-Afrika en in Botswana en in Tanzania. Altijd weer bezig om te proberen de Afrikaanse kerk te bewegen om zelf zendelingen te gaan sturen naar de onbereikte gebieden. Ik heb het voorrecht gehad om in februari 3 weken in Tanzania les te geven aan een groep van 22 studenten, 3 uit Burundi en 19 uit Tanzania, die zich als deze 7 maanden opleiding klaar is, echt gaan bezighouden met de resterende onbereikte bevolkingsgroepen in Tanzania. Dat zijn er nog 20. Maar we hopen dat ze daarna doorgaan naar Noord-Afrika, want daar is het grote accent van zending nog met de meeste onbereikte bevolkingsgroepen op een in het zuidelijke helft zo erg christelijk continent. De kerk heeft alle potentieel om de onbereikte van Afrika te bereiken, maar grotendeels zijn ze er nog niet mee bezig. En het is ons voorrecht om daar door onderwijs steeds mee bezig te zijn, naar terug te gaan, terug te keren. Intussen hebben wij er een nieuwe kleinzoon bij. We zijn op zaterdagmorgen 2 april zijn we naar Spijkenisse gegaan om de eerste verjaardag van onze 4de kleinzoon te vieren. En dezelfde avond werd onze 6de kleinzoon geboren. Dus dat was een hele leuke tijd uit ons persoonlijk leven. Mijn vrouw laat jullie hartelijk groeten. Die had hier graag bij willen zijn. Maar onze hond had een operatie van de week en die moest in de gaten gehouden worden. Die dingen gebeuren. Het is me opgevallen in de zangdienst dat er een heleboel liederen op de een of andere manier met het hart te maken hadden. Dat kan haast geen toeval zijn, want de boodschap die de Heer me voor vandaag heeft gegeven voor jullie gaat over het hart. Ik geloof dat Judith was die vanmorgen zei van laten we bidden dat de Heer gaat spreken tot ons hart. Nou, dat hoop ik ook. Maar hij gaat vanmorgen ook tegen jullie spreken over jullie hart. Niet alleen maar tot, maar over. Het menselijke hart is een onvoorspelbaar ding. Het beste woord is tricky. Het is een opbergplaats voor goede dingen en slechte dingen. Het hart kan heel liefdevol zijn en zorgzaam en goed. Maar we kunnen er ook allerlei zonden op slaan. En verkeerde motiveringen en slechte begeertes. Dat maakt het menselijk hart uitgesproken onbetrouwbaar en onvoorspelbaar. Het maakt het menselijk hart open voor verleiding, misleiding en het ergste van allemaal, zelfmisleiding. Het is verdeeld, het is gedisintegreerd. Het hart is als de kleedkamer van een acteur, waar allerlei gereedschappen opgeslagen liggen die ons kunnen helpen om precies dat voorkomen te creëren waarlangs we gekend willen worden door deze persoon of in die situatie. Er zijn een heleboel potjes, flesjes en stiftjes om onze motiveringen een beetje op te maken. Zodat ze beter lijken dan ze eigenlijk zijn. We gaan even lezen uit, hoe kan het ook anders, Spreuken 4. Waar Salomo zegt, 4 vers 23, bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Zondig niet door wat je zegt, laten je lippen geen verkeerde dingen zeggen. Houd je ogen gericht op de weg voor je en dwaal niet af naar links of rechts. Houd goed in de gaten waar je voeten gaan, zodat de weg die je volgt de goede is. Doe geen stap naar links of rechts en zet geen voet op de verkeerde weg. Nou, die elementen die Salomo hier aandraagt, gaan we vanmorgen eens even bekijken. Maar we lezen eerst even verder, want er was ook nog een profeet die wat over het hart te zeggen had. Jeremia, in zijn bekende hoofdstuk 17, vers 9, heeft niet zulke aardige dingen over het hart te zeggen. In 17 vers 9 zegt hij, het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws komt later. We gaan eventjes naar wat Jezus zei over het hart. Dan hebben we zo ongeveer de voornaamste autoriteiten gehad. Matteüs 15, vers 10 en 11, waar Jezus zegt, luister, probeer te begrijpen wat ik bedoel. U wordt niet slecht door wat u eet en drinkt. U wordt slecht door wat u denkt en zegt. En dan verder naar vers 15 tot 20. Petrus vroeg Jezus wat hij nu precies bedoelde met dat slecht worden door woorden en gedachten. Zijn jullie ook nog zo dom? Vroeg Jezus. Begrijpen jullie dan niet dat alles wat men eet naar de maag gaat en tenslotte in het riool terechtkomt? Maar wat een mens zegt komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt een mens slecht, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Daardoor wordt een mens slecht. Maar men wordt niet slecht door te eten zonder je handen te hebben gewassen. In de NBG-vertaling die we gewoon zijn, daarin lezen we dat Salomo zegt, bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Nou, dat is een tekst waar ik heel wat jaren over nagedacht heb, dat ik dacht van, is het nou zo'n ongelukkige bewoording dat ik het niet snap? Maar wat heeft het me nou eigenlijk te zeggen? Ik ben er jaren mee aan het stoeien geweest, zonder er ooit een preek over te maken. Totdat ik van de nieuwe voorganger in onze gemeente in Zuid-Afrika hoorde dat ze dit jaar het thema hebben, het hart. En hij zegt, wil jij ook alsjeblieft daar een boodschap over brengen? En toen wist ik gelijk dat het hierover moest gaan. Dus, 2 maanden geleden heb ik voor het eerst over dit onderwerp gepreekt in Zuid-Afrika en wel 2 keer op 1 zondagmorgen. Daarna niet meer, dus voor jullie is het hier allemaal nog nieuw. Laat ik eerst eens proberen met een definitie van het hart te komen. Dat kun je natuurlijk op 100 manieren onder woorden brengen, maar ik heb het zo bedacht. Het is het centrum van je verstand. Het centrum van je emoties. Het centrum van je wil. Het centrum van je oordelen. Of je evaluaties. En het centrum ook van je motieven. Je zou het hart kunnen vergelijken met een akker die zaad ontvangt. Nou, dat zaad dat komt op allerlei manieren komt dat binnen. In de eerste plaats door je 5 zintuigen. Door wat je ziet, door wat je hoort. En als u dacht dat je reuk daar niet bij meespeelt, moet u proberen eens een paar dagen te vasten en door een winkelstraat te lopen. En dan alle geurtjes op te snuiven van snackbars en dergelijke en Chinese restaurants. En dan weet u precies dat uw geur ook een hele grote verleiding kan zijn. Nou, uw 5 zintuigen. Een ander zaad wat op uw akker komt, is door de ervaringen die u van jongs af aan meemaakt. Een ander zaad is door toedoen van mensen, door wat ze zeggen tegen je, wat ze denken over je, hoe ze je behandelen. Dat heeft een bepaald gevolg. Dat settelt zich op de een of andere manier in je hart. En dan laten we niet vergeten dat er ook nog zoiets is als de onzichtbare krachten, de geesten in de hemelse gewesten, die ook hun invloed uitoefenen op jouw hart. Dus als Salomo zegt, bewaar dat hart, dan bedoelt hij in feite te zeggen van, kijk eens kritisch naar je hele ervaringenpakket. Een bepaald aantal van die ervaringen, daar kan je helemaal niks aan doen, dat begon al voor je geboorte. En het speelde zich verder af toen je klein was. Allerlei dingen waar je helemaal geen grip op gehad hebt. Maar nu ben je volwassen geworden of bezig volwassen te worden. En moet je leren om bepaalde dingen die tot je komen niet toe te laten. Je moet je hart beschermen. Er zijn kwade invloeden daar die jou het leven zuur willen maken. En het liefst zo dat het in je hart woning gaat maken. Want als ze daar één keer zitten, zijn ze dichtbij. Pas op, bescherm het. Sommige dingen zijn daar dus al terechtgekomen van voordat je keuzemogelijkheid had. Andere zijn er terechtgekomen door je keuzemogelijkheden. Je hebt goede keuzes gemaakt, waardoor er goede dingen in je hart terechtgekomen zijn. Maar je hebt ook verkeerde keuzes gemaakt, waardoor er verkeerde dingen in je hart terechtgekomen zijn. En wat er nou in je hart gestopt is, dat komt er ook weer uit. Salomo zegt, vanuit je hart zijn de oorsprongen des levens. Dat wil zeggen, de manier waarop jij jouw leven leidt, heeft zijn oorsprong, zijn origine, in je hart. Wat er in je hart terechtgekomen is, dat komt eruit. Alles wat je doet in het leven, heeft zijn oorsprong in je hart. En als er bepaalde dingen zijn die een gedrag in jou teweeg brengen, waarvan je zegt van, ik kom daar maar niet af. Ik doe zo mijn best en het lukt me maar niet. Daar moet je een laag dieper graven dan alleen maar de uiterlijkheid van het gedrag. En je gaan afvragen van, hoe is het er terecht gekomen? En hoe krijg ik het daar weer uit? Denk maar even aan het wieden van je tuintje. Je kunt het onkruid keurig netjes afknippen. En dat is wat wij meestal doen in ons geestelijk leven ook. We kijken naar ons gedrag. Wat we veel beter kunnen doen, dat is om die onkruidplanten met wortel en tak uit te wieden. Dan heb je een kans dat ze niet, of in ieder geval veel minder, terugkomen. Dus we zijn niet altijd wijs. We proberen ons gedrag wel te veranderen, maar we weigeren eigenlijk naar ons hart te kijken. Want het is ook wel griezelig om met je eigen hart geconfronteerd te worden. Ik weet niet wie van jullie ooit de moed heeft gehad om te zeggen van, Heer, laat mij mijn hart eens zien. Als u dat ooit het lef gehad heeft om dat te doen, dan bent u zich rotgeschrokken. Hoe weet ik dat? Raad maar. Je hart bewaken betekent opruimen wat je tegenkomt. Want op het moment dat de Heer jou je hart laat zien, kom je zoveel dingen tegen die daar helemaal niet horen, dat je weer een keuze moet maken van, oké, ga ik dit nu aanpakken? Ga ik thuis grote schoonmaak houden? He, het is weer de tijd, dames, voor de voorjaar schoonmaak, hè? Oh, doen de heren tegenwoordig mee aan de voorjaar schoonmaak? Nou, goed, dan zijn we verder gevorderd in deze maatschappij dan ik dacht. Enig Afrikaans denken kun je me natuurlijk niet kwalijk nemen, hè? Opruimen wat er niet hoort. Ik weet niet of je wel eens een tijd lang in een rommelige kamer hebt gezeten, maar op mij werkt dat altijd een beetje deprimerend. Dan denk je, jak, wat is het hier een zooi. En dan als ik de boel weer eens echt goed opgeruimd heb, denk ik, hé ja, nou kan ik weer ademhalen. Nou, dat is geestelijk net zo waar. Hè? Dus hou die beelden vast. Ik las vanmorgen in mijn dagboekje, God is een God van plaatjes. Hij is een God van illustraties. Hij houdt ervan om zijn waarheden duidelijk te maken door beelden. Dus ik heb een heleboel beelden in mijn preek vanmorgen. Allerlei voorbeelden. Want als je namelijk je hart niet bewaakt, dan komt er toch van alles en nog wat in. Want de wereld en de duivel en jouw slechte begeertes, die staan klaar om jou te bezaaien. En uiteindelijk ben je bezaaid. Met allerlei zooi. En moet je toegeven, mijn tuin is één massa onkruid. De planten worden overwoekerd. Nou, daar moet je wat aan doen. Dus of het nou om je huis of je tuin gaat, of om je hart, je moet schoonmaken. Het is niet anders. Wat is nou eigenlijk een succesvol leven? Want ik hoor vaak klachten van mensen die zeggen van, dit wil niet en dat wil niet en dat wil niet. En dan zeg ik van, ja, maar in Psalm 1 staat dat degene die de Heer dient is als een boom geplant aan waterstromen. Al wat hij onderneemt, gelukt. Waarom lukt er dan zoveel niet? Waar ben jij dan geplant? Wat is een succesvol leven? Een succesvol leven is een leven wat schoongemaakt is door het bloed van de Heer Jezus. Waar opruiming gehouden is. Waar vergeving gekomen is. Waar een nieuwe geboorte heeft plaatsgevonden. Waar je een nieuw hart hebt ontvangen. En, net zo belangrijk, waar je hebt geleerd om anderen te vergeven. En dat is een rode draad door het hele opschoningsproces van je hart heen. Want een heleboel dingen die in jouw hart jouw problemen geven, zijn daar neergemieterd, vergeef me het woord, door mensen die misbruik van je gemaakt hebben. Het zij lichamelijk, het zij geestelijk, het zij psychisch. In jouw opruimingsproces is het vergeven van anderen van sleutelbelang. Want als je dat weglaat, dan kun je hooguit je gedrag wat aanpassen, maar de wortels van haat en van boosheid zullen nooit verdwijnen. We hebben hele legers psychologen en psychiaters die ons moeten helpen om uit de knoop te raken van onze psychische kwalen. Maar een heleboel genezing gaat vanzelf optreden op het moment dat je de leiding gaat overgeven aan Jezus Christus. Want we hebben dat net ook nog weer gehoord. De enige manier waarop je je leven kan leiden, dat is door het niet te doen. De enige manier waarop je je leven kunt leiden is door dat niet te doen, maar de leiding over te laten aan de enige die dat wel kan doen. Nou, dan kun je dat nog in bepaalde gradaties doen. Je kunt tot op zekere hoogte gehoorzaam zijn. En op andere terreinen niet. We hebben het net ook gezongen over dat licht wat schijnt in je hart. En we hebben helemaal geen andere sympathieën naast Jezus. Ja, ja, het is zo makkelijk te zingen in een lied, maar is het nou echt waar? Als je nou eens echt kritisch naar jezelf kijkt. Als je je hart verwaarloost, wordt het gewoon een bende. Net als in je huis, net als in je tuin. Er is een automatische besmetting. En daar moet je dus voor waken, zegt Salomo. En als je dat niet doet, dan wordt de uitkomst net zo beroerd als Jezus het net omschreef. Moord, overspel, diefstal, leugen enzovoort. En je hart wordt, zoals Jeremia het beschrijft, door en door slecht. Nou, zover wil je het toch niet laten komen. En hoe eerder je je bekeert van die zooi, hoe minder schade je oploopt voor later. Er zijn er onder jullie die nog maar heel jong zijn en die nog betrekkelijk weinig schade door het leven hebben opgelopen. Gelukkig. Jongens, ik vraag jullie, geef zo snel mogelijk je hart aan de Heer Jezus als je dat nog niet gedaan hebt. Want het kan je voor een heleboel ellende bewaren. Salomo zei dat we ons hart moeten bewaken. En Jezus voegde daaraan toe dat het belangrijk is om te letten op je gedachten en je woorden. Je kunt proberen om de verrotheid van je woordkeus te veranderen. Je kunt ervoor kiezen om geen nare dingen meer te zeggen. Maar zolang je niks aan je gedachtenleven doet, is het dweilen met de kraan open. Dus als Jezus zegt van, wat jou bevuilt, het is wat er uit je komt. Dat is je woorden en je gedachten. Nou, dat is nou de spijker op zijn kop. En dat is precies wat Salomo ook zegt, als die zegt, bewaak je hart. Jezus die sluit daar dus gewoon naadloos op aan. Als je niet let op je gedachten en je denkt van, ik kan denken wat ik wil. Ik zeg wel niks, maar denk erom dat ik wat denk. Soms kun je dat gebruiken als je laatste verdedigingsmiddel tegen een onrechtvaardige wereld. Het is begrijpelijk. Maar let erop dat jouw gedachten bevuilen jou, niet een ander. Dus ruim op die zooi. Want negatieve gedachten worden negatieve woorden. Alles gemerkt? En negatieve woorden wordt negatief gedrag. Vandaar dat Salomo het vervolgens heeft over je handel en je wandel. En negatief gedrag worden negatieve gewoontes. En negatieve gewoontes wordt een negatief karakter. En negatief karakter erft een negatieve eeuwige erfenis. Dat is een ander woord voor hel. Het begint allemaal in je gedachten. Als je die eerste en tweede stap van je gedachten en je woorden overslaat, nou mensen, dan is het alsof je probeert om water te verzamelen in een vergiet. Als je de kraan maar heel hard openzet, dan heb je op een gegeven moment even wat water. Maar komt die kraan even dicht, dan is ook zo het water weer weg. En zo gaan we vaak met ons geestelijk leven om. En de uitkomst is dan die neerwaartse spiraal van negativiteit, waarbij je het gevoel hebt, ik kom er niet meer uit. Ik voel me gedeprimeerd. En als ik eens goed naar mezelf kijk, dan is die depressie eigenlijk een opgekropte boosheid. Boosheid tegen mensen, boosheid tegen omstandigheden en, laten we het beestje eens bij zijn naam noemen, boosheid op God die omstandigheden toelaat. Nou, als je op die manier bezig bent, dan wordt het van kwaad tot erger en kom je steeds dieper te zitten. Klinkt dat bekend? Helaas klinkt het voor mij heel erg bekend. Ik heb 40 jaar met depressies rondgelopen. Totdat ik deze dingen echt, totdat ze eindelijk echt tot me door begonnen te dringen. Van de 31 jaar dat ik preek, ben ik 29 jaar hier geweest. En je wil niet weten hoe vaak ik hier geweest ben vechtend tegen een depressie. Goddank heb ik eindelijk ontdekt dat je er wat aan doen kan zonder hulp van een psycholoog of een psychiater. Waarmee ik niet wil zeggen dat die mensen geen functie hebben. Begrijp me goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer we God en zijn woord eindelijk weer eens serieus gaan nemen, en Jezus en zijn leven en zijn woorden weer eens serieus gaan nemen, als we dat niet doen, dan hebben we geen uitkomst. Terwijl de slogan, Jezus is het antwoord, niet leeg is. Het is vol betekenis. Hij is het antwoord op alle vragen, problemen, mislukkingen die we hebben. Het is allemaal geopenbaard in het woord van God. En we kennen het zo goed met onze hoofden, dat we de tijd niet meer nemen om het werkelijk tot onze harten te laten doordringen. En al die dingen zijn de consequenties van gewoon niet opletten. Salomo zegt, bewaak je hart, bewaar je hart. Nou, als je dat niet doet, dan kom je met dit soort consequenties in aanraking. Je wordt verstrikt in een web van leugens over je persoon, over je waarde en over je waardigheid. Dat zijn leugens die daar neergekwakt zijn door de valse profeten in je leven. De mensen die jou verteld hebben dat het met jou wel nooit wat zal worden. Je zal het wel nooit leren. Je hebt daar geen antenne voor. Je bent een ondergeschoven kind. Je vader was al net zo. Ken je al die kreten? En bezig gaan geloven? Ja. Uiteindelijk bezig gaan geloven. En nu is de tijd om te ontdekken dat het woord van God heel anders over jou denkt en praat. En de grote uitdaging bestaat nu daaruit dat je de verleugening in je denken gaat herkennen voor wat het is en ze uitbandt door de absolute waarheid van het woord van God. Dat is de oplossing. Niet meer afgaan op wat jouw gevoelens zeggen dat je denken moet, maar afgaan op wat het woord van God over jou te zeggen heeft. En dat is 100 maal meer positief dan je je kunt voorstellen. Stel je voor, die persoon in je leven die het meeste van jou houdt, en nou heb ik het niet over de Heer, ik heb het over een mens. Stel je voor, hè, voor mij is dat mevrouw. Ik weet niet hoe jullie relaties in elkaar steken, maar stel je voor degene waarvan je het meeste overtuigd bent dat die het meeste van je houdt. Nou, probeer je voor te stellen dat de hoeveelheid vriendschap, de hoeveelheid liefde, de hoeveelheid aandacht die je van die persoon krijgt, vermenigvuldigt dat met ongeveer 10 miljoen en dan ben je nog niet in de buurt van hoe de Heer over je denkt. Hij vindt jou, ieder van jou die hier aanwezig is, de meest fantastische persoon die er is. Al had hij alleen voor jou zijn leven moeten geven, had hij het gedaan. Als je dat werkelijk verder laat gaan dan je hoofd en het echt met je hart gaat geloven, dan doet dat iets met je wat zo reinigend is, dat er geen rotzooi kan overblijven. De grote uitdaging is om de waarheid van Gods woord meer te gaan geloven dan de leugens die zo lang en zo vaak en zo frequent over je zijn uitgesproken. Je moet jezelf disciplineren om anders te gaan denken. We zeggen het zo vaak, hè? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Maar werkt dat nou werkelijk voor je? Kun je je dat nou echt realiseren, iedere keer dat er weer zo'n leraar is die een rotopmerking over je maakt? Kun je dan bij jezelf bedenken, oké, dat zeg jij nou wel, maar Jezus denkt gelukkig anders over me. Of als je weer eens een sneer krijgt van een collega, of een baas, of misschien wel voor je kinderen. Je moet iedere dag besluiten naar wie je gaat luisteren. Leer herkennen wat God zegt. Want als je weet wat de waarheid is, zul je ook de leugen herkennen. Weet u hoe mensen op banken getraind worden om vals geld te onderscheiden? Doordat ze de hele dag bezig zijn met echt geld. Ze leren voelen hoe dat voelt. En als je dat echt letterlijk in je vingers hebt, dan heb je het ook door als je met vals geld geconfronteerd. Dat voelt niet goed. Nou, zo'n soort antenne moet je nou ook gaan leren ontwikkelen voor alles wat te maken heeft met het bewaken van je hart. Denk eens eventjes aan Ik blijf het nu hebben over verkeerd denken. Stel je voor, je rijdt met je auto een verkeerde straat in. Dan kun je 2 dingen doen. Je kunt denken, nou weet je wat, ik rij een rondje, ik kom er straks wel weer uit. Ik denk dat we allemaal wel weten wat het gevolg is. Je raakt hopeloos verdwaald, want je kent die omgeving niet en je denkt hem te kennen en het is altijd weer anders. Geloof me, ik rij veel taxi, ik weet precies wat ik het over heb. Je kunt natuurlijk zeggen, we gebruiken hier geen tom-tom. Ja, tegenwoordig wel, ja. En ook die heeft het wel eens bij het verkeerde woord. Maar vandaag ben ik uw tom-tom en ik zeg tegen u, probeer om te keren. In uw denken, probeer om te keren. Want wat doe je? als je je hersens gebruikt, dan draai je je auto, je rijdt die verkeerde straat weer uit en je voegt je op de weg die wel naar je doel leidt. Dat is normaal gezond verstand. Het is toch onzin om op een ingeslagen weg, die fout blijkt te zijn, door te gaan in de hoop dat het wel weer een keer goed komt. En toch is dat wat we doen. We hanteren ons leven zoals we dat altijd gedaan hebben. Zijn niet tevreden met de uitkomst, maar gaan desalniettemin op dezelfde manier door. Dat is toch stom? Hoe kun je nou een verkeerde weg inslaan en dan hopen dat je morgen wel tot goede resultaten komt, terwijl dat in alle 40 jaar daarvoor af niet gelukt is? Dat is niet slim. Dus draai je leven weg uit het negatieve denken en keer je naar de weg van de waarheid die in het woord van God geopenbaard is en volg die weg dan ook consequent. Een andere fout die we maken, dat is dat we de verkeerde weg verlaten, teruggaan naar de weg van de waarheid en dan zien we weer een ander leuk weggetje. En dan maken we dezelfde fout weer. En zo gaan we door ons leven heen op een manier die het beste met zigzaggen kan worden omschreven. Ik geef je nog een ander plaatje. Stel je voor, je bent verkeersleider op een vliegveld. En je krijgt een aanvraag van dit of dat vliegtuig om binnen te komen. Dan moet jij toestemming geven of je dat vliegtuig laat landen of niet. Nou, dat is waar de gelijkenis ophoudt. Want die vliegtuigen die jouw vliegveld naderen, die hebben een bepaalde lading bij zich. En zoals je aan een vliegtuig kunt zien waar het vandaan komt, hè, het is Singapore Airlines, of het is KLM, of het is South African Airways, dat kun je allemaal zien aan de buitenkant van dat vliegtuig. En als er nou een vliegtuig naar jou toe komt waarop staat negatieve gedachtes, ga jij dat toestel dan toestemming geven om te landen? Want straks liggen je hangaars vol met al die negatieve gedachtes. Geef dat soort toestellen niet langer de gelegenheid om te landen op jouw vliegveld. Weiger ze. Laat ze maar wegvliegen. Daar zit jij niet op te wachten. Maar dan komt er op een gegeven moment een toestel met waarheden uit Gods woord. Dus, ja, die wil ik. Ja, kom maar binnen. En laat alles maar uit wat je te bieden hebt. Je moet je hangaars volmaken met goede boeken, goede preken, goede mensen, goede ervaringen, goede conferenties, noem maar op. Alles wat je kan opbouwen, daar moet je je mee omringen. Dan heeft Salomo vervolgens ook nog over het in de goede richting kijken. Hij zegt, kijk recht voor je, niet naar links en niet naar rechts. Waarom zegt hij dat? Omdat Gods woord een lamp is. Waarvoor? Voor je voet, vlak voor je. Niet een mijl van tevoren. We willen wel graag weten wat er de rest van het jaar of volgend jaar of over 5 jaar gebeurt. Maar het is een grote genade dat we dat niet weten. Want de meeste van ons zijn eigenlijk al zorgenmakertjes. En als we nou ook nog wisten wat er allemaal voor ons lag, dan zouden we ons nog veel meer zorgen gaan maken. Terwijl Jezus nou juist zegt, maak je geen zorgen. Eén dag tegelijk. Kijk recht voor je. Laat je vandaag leiden door het woord van God en wees daaraan gehoorzaam. Kijk recht voor je. Kijk niet opzij. Kijk niet naar de andere weg. Kijk niet naar het betere leven. Kijk niet naar andermans bezittingen. Kijk niet naar de verboden vrucht. Moet ik nog uitleggen wat dat betekent? Of weten jullie dat allemaal wel voor jezelf? Nou, gelukkig ben ik geen profeet, dus ik zal het niet uitleggen. De andere weg, het betere leven, de verboden vrucht, andermans bezittingen. Het is heel duidelijk waar je niet naar moet kijken. Geef niet toe, zegt Johannes, aan de lust der ogen. de verleidingen van de duivel, het vlees, vriendschap met de wereld, waarvan hij zegt dat dat vijandschap is tegen God. De verkeerde kant op kijken is ook de verkeerde sites op het internet of de verkeerde programma's op de tv. Verkeerde kant op kijken is ook bepaalde magazines of sommige boeken. Je hart bewaken betekent ook je ogen bewaken. Want wat jij aan onreinheid ziet, laat een soort foto achter. Dat soort foto's wil jij niet in je leven hebben. Prima. Kijk er dan ook niet naar. En mochten ze er toch terecht gekomen zijn, dan kun je de Heer altijd vragen om ze weer te wissen. Goddank is er een hemelse delete-knop. Ruim alles uit de weg wat je kan laten struikelen. Salomo zegt, maak een vlak pad voor je voeten. Slechte gewoontes uit je vorige leven. Verslavingen, negativiteit. Geestelijke gebondenheden. Verrotte relaties. Oneerlijkheid. Verbroken beloftes. Zelfmisleiding. Oh, de Heer begrijpt het wel. Ja, de Heer begrijpt het al te goed, maar heeft het desalniettemin verboden. Wees dan maar liever gehoorzaam. Hooghartige houdingen. Wanhoop. Accepteer het niet meer. Maak een vlak pad voor je voeten. Geen zigzag meer. Bewaar je voet tegen het kwaad. God maakt een eeuwige weg voor je. En Christus zegt, ik ben die weg. Ik ben die waarheid. Ik ben dat leven wat ik jou in overvloed geven wil. En ik ben gestorven om jou dat nieuwe hart te kunnen geven. Dus, nogmaals, bewaak het. En laat het regelmatig nakijken. Voor de auto hebben wij een APK, hè? Ieder jaar grondig nakijken of het nog wel door de beugel kan. Doe zoiets ook eens voor je hart. Laat God je hart nakijken. En ik wil eindigen met de belofte die hij daaraan verbindt. Er staan een paar prachtige verzen in Psalm 149. Het is net even een paar bladzijden terug vanaf Spreuken 4. Waar het gebed van David is. God, houd u mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij, u mag alles weten wat in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Psalm 139, vers 23 en 24. Nou, Jeremia die had net zo'n negatief beeld over het hart, hè? 17 vers 9. En hij eindigde met te zeggen, niemand kan ooit precies weten hoe slecht dat hart is. En dan in vers 10 staat, behalve ik, de Heer, ik doorzoek alle harten en toets de meest verborgen gedachten om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient, afhankelijk van zijn daden en levenswijze. Wat is nou de conclusie van alles? God gaf zijn zoon om een levenspad voor jou te ontwerpen. Als je hem volgt, dan kun je je bestemming niet missen. En hij wil dat je slaagt. God is niet een boze schoolmeester op een troon die zit te kijken of die jou op een zonde kan betrappen. Hij staat daar je aan te moedigen. Kom op joh, je kan het doen. God gelooft veel meer in jou dan jij in jezelf gelooft. Probeer dat te onthouden en te accepteren. Maar er is maar één weg naar zijn hart. En dat is Jezus. Jezus wil je helpen om je hart te bewaken. En zal je bewaren op jouw weg naar het hart van de Vader. Amen.